Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat dat werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, geliefde psalm, hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. We belijden vanmiddag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we niet alleen, we staan ermee in een lange traditie. De kerk van alle tijden, maar ook de kerk wereldwijd. In antwoord daarop zingen we uit Psalm 73 als een belijdenis. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En wat er verder volgt, Psalm 73, vers 1. Belijden wij het geloof met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. bidden we samen om een gezegende dienst. Heere onze God, hoe goed is het om samen te komen, zowel fysiek hier in de kerk, als ook online met elkaar verbonden op dit tijdstip of op een later tijdstip, door één geest en door één Heer. Want u bent het die met uw woord spreekt, toen tot Daniël en nu tot ons, en u heeft ons wat te zeggen. Heere, dank dat het niet stil blijft van uw kant, ook al moeten wij er het zwijgen toe doen rond de lofzang. In stilte mag de lofzang vanuit ons hart opklimmen en vanuit thuis mag er meegezongen worden. In deze rare, vreemde en nare tijd van onzekerheid mogen wij één zekerheid hebben. Dan bent u de levende God. U bent het geheim van de kerk. En Heere, zo belijden wij dat we zonder u niet kunnen, zonder u niet verder durven, maar ook vanuit dat perspectief ook in de volle zekerheid van het geloof mogen leren leven. En dat zijn grote woorden. Maar het gaat hier ook om grote dingen van eeuwig gewicht. Heere, we bidden u, wilt u bij ons zijn? Merkbaar, hoorbaar, door de kracht van uw woord, maar ook door uw geest die ons aanraakt. En die ons dat laat horen wat we nu precies nodig hebben. Misschien niet waar we precies op zitten te wachten, maar wel waar we achteraf mogen zeggen, de Heere sprak mij aan. Ik had dat nodig. Heere, wilt u zo uw zegen geven voor alle arbeid in deze dienst, als koster, als organist, voor de techniek, dat deze dienst via audio en video ook mee beleefd kan worden. En dat brengt ons ook in verbinding met de kerk wereldwijd. Dan zien we ook de voorrechten van dat we zo lang kunnen optrekken en dat er ook broeders en zusters zijn die verstoken zijn van contacten met andere broeders en zusters. We denken aan misschien die moslim die gisteren u, Heer Jezus, heeft leren kennen en u niet weet hoe het allemaal verder moet. Of die vrouw in Noord-Korea die via een audiofragment voor het eerst van u gehoord heeft. Heer, we bidden u voor de kerk in het verborgen en ook de kerk in het openbaar. Wilt u zo uw zegen geven? Wilt u het rijk van de boze verstoren? En dat we het mogen ervaren, dit moment van samen zijn, als een rijk gezegend moment. Zegen zo uw woord uit genade in de vergeving van al het onze, om Christus wil. Amen. Met elkaar willen we lezen uit Daniël 8... Iemand zei, het is een van de meest onbekende gedeeltes uit de Bijbel. Als je iemands Bijbelkennis wilt testen, moet je vragen, wat staat er in Daniël 8? Nou, dat zullen we vanmiddag horen. Over de ram en de geitenbok. We zijn met een prekenserie bezig in de eigen gemeente. En dan komen ook dit soort minder bekende gedeeltes naar voren. Daniël 8. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen, te weten aan mij, Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk toen ik het zag, dat ik in de burcht Susa was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog, maar de ene was hoger dan de andere en de hoogste kwam het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden en er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond, vertrapte hem en er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Daar wordt het land Israël mee bedoeld. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. En van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige ze tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik Daniël, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: zie, ik laat u weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning van Griekenland. En dat hij afbrak en er vier voor in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht van die eerste. Aan het einde van een koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtige zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u houdt het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. Ik, Daniël, kon niet meer, was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Ter voorbereiding: weerklank lied 501, vers 1. Beveel gerust uw wegen al wat uw leven deert. Weerklank 501, het eerste vers ter voorbereiding voor de verkondiging. Geroepen gemeente van Christus. Elke dag gebeurt het en ook nu zien we het eigenlijk vandaag wel gebeuren dat de dagen steeds korter worden, zo zeggen. Feitelijk is dat natuurlijk niet zo. Nog steeds 24 uur in een dag, maar we bedoelen ermee dat eigenlijk het steeds sneller donker wordt. We gaan naar de winter toe met als kortste dag rond 21 december. En samen met elkaar hebben we eigenlijk een aangrijpend gedeelte gelezen en gehoord uit de Bijbel. Een aangrijpende profetie. Daniël 8. Als thema boven de preek heb ik geschreven: als het donker wordt voor Gods volk. Als het donker wordt voor Gods volk. Jongens en meisjes, ik denk dat dit gedeelte heel onbekend is voor jou. Dat je het niet kent van school of kinderbijbel. Misschien ook wel de eerste keer dat je dit bijbelgedeelte in de kerk hoort. Wat gebeurt er precies? Nou, het is op zich niet heel moeilijk om te kijken van wat gebeurt er nu precies. Maar de betekenis is uiteraard wel best wel heel lastig. Daniël ziet twee dieren. Eerst een ram, een mannetjesschaap, vast al een keer gezien, met twee horens. En die ene hoorn wordt hoger dan de andere. En die ram stoot allerlei kanten op en geen ander dier kan tegen hem op. Hij is de sterkste. Hij wordt echt groot. Maar dan ziet Daniël een ander dier komen. Een geitenbok. Met één opvallende hoorn tussen de ogen. En het dier lijkt wel te zweven. Zo hard komt het eigenlijk aanrennen. En er komt geitenbok bij de ram. En met een harde stoot breekt hij de twee horens van de ram en verslaat de ram. Dat is eigenlijk wat we hebben gelezen. En wat zou dat nou betekenen? Met een beetje een lastig woord, dat is een profetie voor Daniël om door te geven. Een profetie is een moeilijk woord. Het is het woord van God dat de Heer aan Daniël laat zien wat er zal gebeuren, binnenkort of in de toekomst. En hier laat de Heer God Daniël in de toekomst kijk. En voor jou misschien wel een vraag, van, heb je misschien wel eens, ik zat even na te denken, wat is nou een beeld waarmee je wat geholpen kan worden? Heb je wel eens in een verrekijker gekeken? Misschien als je een wandeling maakt, als je vakantie hebt of hebt gehad en je maakt een mooie wandeling en je hoort een vogel of je ziet er wat vliegen, dan pak je even de verrekijker en dan kun je zien, het is een buizerd, omdat je via de verrekijker dichtbij hebt gehaald. Of je ziet daar een dier in de bos en je kijkt daar naartoe en blijkt een vos te zijn of een ree. Met een verrekijker, dat wat ver af staat, dat kun je dichtbij halen. Nou, aan zo'n verrekijker moest ik wel een beetje denken. Want de Heere God laat nu aan Daniël dingen zien die eigenlijk al ver af staan, maar die God dichterbij haalt. Dus je zou kunnen zeggen, profetie, dat is Gods verrekijker. En wij weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren, dus voor ons onzeker. Er is er één die dat wel weet, dat is de Heere God. En daarom belangrijk dat we steeds leven bij een open Bijbel, mogen bidden of de Heere bij ons is, of die ons beschermt en bewaart. En omdat Hij weet wat er in de toekomst zal gebeuren, daarom is het ook zo belangrijk als je in je jonge leven vertrouwt op de Heer en luistert naar zijn woord, zo word je gebouwd, dan hoef je niet bang te zijn. Je mag op Hem vertrouw. En bij hem ben je echt veilig. Gemeente, wat ziet Daniël eigenlijk via deze verrekijker? Wat betekent het eigenlijk? Is vooral een interessant gedeelte. Nou ja, dat was toen. Maar het staat ook wel in de Bijbel. Maar wat moet je daar nou eigenlijk mee in 2020? Nou, met die ram wordt een rijk bedoeld. Het is het rijk van de mede en Perzen. En Daniël ziet dat als Belshazzar nog koning is. Dat zijn de nadagen als Babel aan de macht is. Maar de Mede en Perzen, ze kloppen eigenlijk op de deur. Ze worden steeds sterker. En eerst waren de Mede het sterkst. Met die ene hoorn die groter wordt, worden de Perzen bedoeld. Die van die twee het grootst is, die nog sterker zal zijn. Het zal van de Mede en Perzen een groot rijk zijn. En trouwens, voor wat achtergrond, als je kijkt in Daniël 7, komen we eigenlijk een soort visioen met vier dieren tegen. waarbij het gaat over vier rijken die achter elkaar zullen komen. En hier in Daniël 8 wordt eigenlijk ingezoomd op het tweede en het derde rijk. Want in die geitenbok en die nadruk, ik zei het al net even tegen de kinderen, de nadruk ligt op de snelheid, dat is Griekenland, het rijk van Alexander de Grote. Van de week maar eens even op googlen. Onvoorstelbaar wat die man, in, terwijl hij heel jong is geweest, een enorm rijk heeft veroverd. Gelukkig worden we hier geholpen door de uitleg die Daniël krijgt bij dit profetische vergezicht vanaf vers 19 en verder. Het wordt gedaan door aartsengel Gabriël. Heel bijzonder, we komen hem ook in Daniël 9 tegen, maar we kennen hem natuurlijk veel meer van Lucas 1. Als we de adventstijd ingaan, gaat misschien ook wel een keer preken over Zacharias in de tempel. En Gabriël die aan hem verschijnt. Ik ben Gabriël die voor God staat. En ook Maria, ze ontvangt hemels bezoek als Gabriël bij haar op bezoek komt en haar aankondigt dat ze moeder zal worden van de Heere Jezus Christus. Ik zal proberen gedeeltes uit het eerste gedeelte en de uitleg uit het tweede gedeelte meteen samen te nemen. Omdat het dan een stukje herhaling voorkomt. Maar er zit ook meteen een stukje uitleg in. Als je goed over nadenkt, gemeente, over dit gedeelte, waar gaat dit precies over? Dan gaat het over een heel lange periode. Wat Daniël ziet, over dit visioen, gaat over bijna vier eeuwen toekomst voor Israël. De tijd waarop het gebeurt is rond 550 voor Christus, zeg maar de zesde eeuw voor Christus. En waar het over gaat tot het einde, dat is zeg maar het einde van Griekenland als wereldmacht. Dat weten we ook, dat is geëindigd in 164 voor Christus. Dus bijna vier eeuwen, moet je even over nadenken. Stel je voor dat we zo'n soort profetie nu vandaag zouden krijgen, dan gaat het nu over de 21ste eeuw. Maar ook over een voorspelling tot met de 24ste eeuw. Ik denk dat niemand van ons ooit over 2375 heeft nagedacht. Of wat zou er gebeuren 2412? Dat weten we allemaal, dat maken we zelf niet meer mee. Nou ja, ik zei het gebeurt niet, maar eigenlijk gebeurt het wel natuurlijk. Want bijna elke dag worden we overspoeld door allerlei profetieën die over ons worden uitgestort. Wie raakt niet onder de indruk van allerlei onheilsprofetieën, allerlei scenario's die ons worden voorgehouden van stijgende zeespiegels, onleefbare toekomst, eigenlijk vanuit de seculiere wereld met als appel, bekeer je, leef zo niet langer verder, je leeft op de grote voet, ga zuiniger om met de aarde en met alle hulpbronnen die er zijn. Wat we daar ook van vinden, en hoe verschillend van mening daar ook over kunnen zijn, maar het moet ons als christen wel wat te zeggen hebben, dat we de aarde zo verkwanselen. We zijn door God zelf als rentmeester aangesteld. Laten we die verantwoordelijkheid voor de schepping ook nemen. Tegelijkertijd ook in coronatijd laten we niet zwijgen van onze goede God. Hij laat de wereld, ondanks alles wat wij ervan hebben gemaakt, hij laat de wereld niet los. Hij zegt niet, nou ja, zoek het dan maar uit als je zo graag zonder mij wilt leven. Hij regeert, ondanks alles. Zijn koninkrijk komt. Dat geloven we, dat belijden wij. Maar het gaat niet zonder slag of stoot. Het gaat niet zonder strijd. En dat zien we hier. Wat we hier horen en wat we hier zien is maar niet zo'n soort geschiedenisles. Van toen gebeurde dat, toen gebeurde dat en toen gebeurde dat. En misschien vind je dat ook wel geschiedenis een geweldig interessant vak. Of misschien zeg je, nou ik val bijna in slaap. Heel verschillend kun je dat beleven. Maar het heeft alles te maken met de toekomst. Want hier wordt ingezoomd op die ene koning die komen zal. Hij wordt genoemd een meedogenloze koning. En zijn naam is ook bekend vanuit de geschiedenis. Dat is Antiochus de vierde Epiphanes. We laten de tussenliggende vier koningen uit Griekenland liggen. Maar hij, die Epiphanes, is degene die zich inderdaad letterlijk en figuurlijk groot zal maken. Epiphanes, zo noemde hij zichzelf. En er zit ook iets in van geweldige arrogantie. Ik ben een goddelijke verschijning. Het is moeilijk bescheiden te blijven, toen al. Maar hij is het tegendeel van God. Antigoddelijk. En in de volksmond werd hij ook spottend Epimanes genoemd. Dat betekent dus wel eens de gek, de dwaas. Maar ondertussen was hij wel aan de macht. En dat is levensgevaarlijk als gekken en dwazen aan de macht zijn. Denk ook aan het Romeinse Rijk met Nero. Ook dwaas, maar ook duivels, slinks en sluw. Wat zal hij doen? Hij zal op wonderlijke wijze verderf aanrichten. Zo wordt hier geprofeteerd. Hoe deed hij dat dan? Nou, in heel het rijk dat onder het rijk van Griekenland viel, wilde hij slechts één manier van leven. Iedereen moest zich aanpassen aan de Griekse manier van denken en Griekse stijl van leven. Het klinkt natuurlijk sympathiek, gelijke monniken, gelijke kappen, maar het is het helemaal niet. Want juist het volk van God, het heilige volk, het uitverkoren volk, is geroepen om heilig te zijn. Om juist anders dan de wereld te zijn. Om te leven voor God. Geroepen om het verschil te maken. Geheiligd betekent apart gezet. Denk ook maar aan de doop, waarin we geheiligd zijn. Omdat we een bijzondere bestemming hebben ontvangen voor Gods koninkrijk en geroepen zijn om anders en heilig te leven. Israël, het uitgekozen volk van God. In vers 9 wordt vooral gesproken dat wat hij doet gevolgen zal hebben voor het sieraadland. Daarmee wordt het land Israël bedoeld. Het land vloeiend van melk en honing waar de Heere zijn volk naartoe heeft geleid. Maar nu ondertussen in Babel is beland door de ballingschap. Israël door God gebracht in het sieraadland om als sieraad voor God te leven. Maar dat komen we eigenlijk bijna op elke bladzijde van het Oude Testament wel tegen. Wat een strijd. Het lijkt wel mooi om uitverkoren te zijn, maar in de praktijk betekent het heel veel strijd. Israël is immers bedreigd in haar bestaan. Het begon al in Egypte. De jongens, als ze geboren werden, moesten in de Nijl voor de krokodillen geworpen worden. We zien het later in het boek Esther, met Mordechai, met Haman. We zien het heel de geschiedenis door. Antisemitisme. Letterlijk betekent dat haat richting de nakomelingen van Sem. Haat naar Israël. Waar komt het toch vandaan? Hoe komt het dat dat ene kleine volkje door de geschiedenis heen zoveel agressie heeft opgewekt? Gemeente, ik denk dat het diepste antwoord dit is. Omdat het uiteindelijk haat is tegen de God van Israël. Hij die zich soeverein, maar ook verbonden heeft verklaard met dit slavenvolk en haar heeft bevrijd uit Egypte door een sterke hand en uitgestrekte arm. En gemeente, als christelijke gemeente mogen we daar nooit aan wennen, aan het antisemitisme. Israël is en blijft onze oudste broeder. Hier in dit gedeelte toont de Heere dat Israël zal worden aangevallen. En daarom ook het thema, als het donker wordt voor Gods volk. In vers 12 staat het zo, hij wierp, de tegenstander, hij wierp de waarheid ter aarde. Die Antiochus Epiphanes zal dat doen. Hij maakt gebruik van list en bedrog. Maar het meest schokkende is misschien wel dit. Dat velen in die tijd, velen van het verbondsvolk, uiteindelijk moeiteloos met de veranderingen mee zijn gegaan in het Griekse denken. Ze pasten zich eigenlijk naadloos aan. En misschien hebben ze ook wel tegen elkaar gezegd, ja, je moet toch ook wel met je tijd mee. Ze zullen ze tegen elkaar hebben gezegd en ook wel gedacht. Maar de aanpassingen zijn ondertussen zo groot dat ze wel de kern van het geloof raken. We lezen over vervolgingen over degenen die zich niet aanpassen in vers 10. Die Antiochus zal de sterren ter aarde laten vallen en vertrappen. Dat roept natuurlijk precies de vraag op, wat is het dan precies? Bij het leger van de hemel moeten we soms in andere gedeeltes denken aan het engelenlegioen, maar hier in dit gedeelte moeten we hierbij denken aan het volk Israël. Als het gaat om de sterren van het leger, gaat het om gelovige leiders uit het volk van Israël. Ze zullen worden gedood omdat ze weigeren zich aan te passen aan wat de koning vraagt. Omdat ze weigeren te luisteren naar deze goddeloze beveling. Hij, Epiphanes, zal zich zelfs groot maken tot aan de vorst van dit volk. Daarmee wordt de Heere zelf bedoeld, als koning van het volk Israël. Denk bijvoorbeeld wat in Psalm 2 staat. Als volken zich verheffen en zich inspannen tegen de gezalfde van God. En de heilige woning, de woonplaats van God, wordt terneergeworpen. Wat een aangrijpende tijd is het geweest. Die tweede eeuw voor Christus. De waarheid wordt ten onder gehouden. Het is een aanval op God zelf en een aanval op zijn woord. Wat betekende dat concreet in die tijd? Dat weten we uit geschiedenisboeken. Dat Epifanes de Joden de opdracht gaf. De Sabbat mag niet worden gehouden. En het is ook verboden om je kind te laten besnijden. Je kunt het nalezen, ik ga dat vanmiddag niet zeggen. Het is te gruwelijk voor woorden. Wat voor straffen de gezinnen kregen. Als ze hun kinderen wel lieten besnijden. Op gruwelijke wijze. Het Griekse denken. Dat hield dus niet op bij de landsgrenzen van Griekenland alleen. Maar het aangrijpende was dan wel dat het verbondsvolk daarin meeging. Misschien ook wel onder druk. Ja, als we het niet doen, dan staat ons wat te wachten. Dat is het aangrijpende. En zo gemeente komt die eeuwenoude geschiedenis toch behoorlijk dichtbij. Dan wordt het ook voor ons spannend. Want dat belijden wij toch. Het evangelie is wel voor elk mens. Maar tegelijkertijd staat het ook haaks op ons gevoel. Het is niet naar de mens. En de duivel weet heel goed hoe hij dat moet doen. Hoe doet hij dat bijvoorbeeld? Hij zorgt ervoor dat de scherpe kanten van het evangelie ervan afgaan. Woorden als bekering, als wedergeboorte, dat je opnieuw geboren moet worden, die worden weggelaten. En over zonde moet je het vooral niet hebben, daar zijn we toch van verlost. Een gepasseerd station, moet je ook niet al te moeilijk meer over doen. Niet God staat langer centraal in de aanbidding, maar de gelovende mens in zijn of haar beleving. Zomaar wat lijnen naar de praktijk van vandaag. Hebben we door hoe listig de boze bezig is ons aan te passen aan het denkschema van de wereld. Een paar ethische dingen. Steeds minder christenen zijn falikant tegen abortus. Ja, het gebeurt toch wel. Of je er nou tegen protesteert of niet. Als het gaat over euthanasie moet het toch ook kunnen. Want ja, de mensen lijden zo erg. Dan ben ik de laatste om dat tegen te werpen. Er wordt soms verschrikkelijk geleden. Maar als we daarmee willen zeggen dat na de dood alleen maar rust is, dat is een valse voorstelling van zaak. We belijden met de Bijbel dat er een twee wegen zijn. En zij die zonder God hebben geleefd, daar zegt de Bijbel heel eerlijk van dat het ergste lijden hen nog staat te wachten. Zomaar twee ethische punten. Abortus, euthanasie, denk aan de hele genderdiscussie, er valt veel meer te noemen. Wat belangrijk is, gemeente, dat we als christelijke gemeente waakzaam zijn. We zijn allemaal druk, maar laten we ons niet in slaap dommelen. Laten we waakzaam zijn. Wat hebben we ook nu, juist nu, die geestelijke wapenrusting nodig. Toegerust en uitgerust vanuit een open Bijbel. Om vanuit de kern te leven. Daarom hebben we als christelijke gemeente elkaar ook juist in deze tijd zo hard nodig. Of we nu fysiek bij elkaar kunnen komen of niet. Maar laat het ons wel brengen tot eenheid. Vanuit het geloof. Om vanuit de kern te leven. Als het donker wordt voor Gods volk. Het aangrijpende voor Daniel is wat hij bij eerdere visioenen ook heeft gemerkt. Dat de duivel in zijn aanslagen succes zal hebben. Het grijpt hem diep aan. Dat gelovigen het te leven, hun levens kan kosten. Zo midden in dit hoofdstuk, na het eerste deel, zien we hem onderuit gaan. We zien het ook gebeuren in het laatste aangrijpende vers. Dat hij er helemaal naar van is, ziek. Ook al zal hij het zelf niet meemaken. Wellicht heeft hem dat ook aangegrepen, dat hij heeft gezien in Babel ook andere Joodse jongens die mee zijn gevoerd uit Jeruzalem. En dat hij alleen met zijn eigen vrienden, drie vrienden worden genoemd, dat zij alleen maar staande zijn gebleven. En andere jongens die ook besneden waren, die meegingen en opgingen in Babel en zich daar prima in thuis hebben gevoeld. Daniel is er eigenlijk kapot van. Hij is verbijsterd. Tegelijkertijd verbergt hij het naar buiten en wil hij zijn werk goed blijven doen. Maar wat zien we hier wel? We zien hier iemand, gemeente, die bewogen is met zijn land, bewogen is met zijn volk. En dat is ook een kenmerk van genade. Als je in je leven hebt ontdekt wie de Heer Jezus is, wat is dat geweldig. Als de hemel opengaat en je mag zijn onnaspeurlijke liefde ontvangen. Voor het eerst of opnieuw, dan is je hart te klein. Dan ben je dankbaar. Als je mag weten, door genade ben ik een kind van God. Ik ben verlost. God heeft mij wel gedaan. Maar tegelijkertijd, als je weet uit welke nood je verlost bent, dan ga je ook met een ander perspectief naar anderen kijken. Anderen, misschien ook wel in je huwelijk, in je gezin, in je familie. Ja, maar als ik het nodig heb, dan heeft hij of zij het ook nodig. Genade verlost je van jezelf, maar geef je ook een diepe besef, ook ieder ander heeft diezelfde genade nodig. Ouders, als je denkt aan je kinderen. Grootouders, als je denkt aan je kleinkinderen. Aan die toekomstige generaties. Hoe zal het gaan in 2050? In 2075? Ja, soms hoor je dan, ja, ik moet er maar niet al te veel over nadenken. Word ik zo somber? En natuurlijk begrijp ik dat wel. Maar als dat tot effect heeft dat we er vervolgens nooit over nadenken en vooral opgaan in het korte leventje hier en nu, dan is het eigenlijk struisvogelpolitiek. Met ons hoofd in het zand. Maar gemeente, wie leeft vanuit de vreze des Heren, die is bewogen met de naast, dichtbij in je omgeving. Dan kan het je niet onverschillig laten. Bid je bijvoorbeeld wel eens voor je buurman, voor je buurmeisje. Die jongen die misschien stom dronk, om 3 uur thuis kwam. Of je ruikt wel eens een soort wietlucht. En denkt, hij is weer bezig geweest. Draag je je collega's wel eens op aan God? Of ben je vooral met jezelf bezig? Ik weet, dat zijn hele belangrijke vragen, hele wezenlijke vragen. Voor hoe we staan ook in deze tijd, of we vooral gemeente naar binnen gericht zijn, of dat je ook oog en hart hebt voor mensen die God op je pad stuurt. Ik denk nog even aan profetie als Gods verrekijker. Dus ook de vraag, waarop is ons vizier afgesteld? Misschien kent u of ken jij het boekje wel, het mooie boekje van Herman Paul, Shoppen in Adventstijd. En daarin schrijft hij eigenlijk, het gevaar van ons, van secularisatie, is dat ons vizier niet verder reikt dan alles wat we hier met onze zintuigen zien en beleven. Dat het vooral gaat om het hebben en houden van wat er hier te koop is. En dat de eeuwigheid buiten zicht raakt. En dat wat we hier ervaren belangrijker is dan het geloof. Wie kent niet de strijd van het hart? Als het gevecht in de arena van soms twee willen die met elkaar strijden. Je kunt je soms zo'n tweemens voelen, van binnen verscheurd. Als ik het goede wil doen, ja, dan ligt dat andere er ook meteen weer bij. En je gaat soms met beste voornemens de dag in. Stille tijd, ja, nu wil ik het anders doen. Maar soms een kwartier later al, dan denk je, ja, het komt er van terecht. Als het donker wordt, herkenbaar toch? En niet alleen buiten, in de seizoenen. De strijd die je soms hebt, het gevecht met jezelf, met verleiding, met de wereld. De zonde zo duivels dichtbij. Met je mobiel, met één muisklik. En dan in een wereld die, laten we maar eerlijk zijn, er niet op zit te wachten. Nooit trouwens. Maar het lijkt er wel op alsof ze er helemaal klaar mee is. Zeker als je volgens Bijbelse normen wilt leven. Die ruimte wordt eerder kleiner dan groter. Ook iets van die bewogenheid als je om je heen kijkt. Als je in Leiden aan het shoppen bent of een plek bent waar veel mensen zijn, dan komt die vraag toch ook wel een keer op je af. Allemaal onderweg, maar waar naartoe? Ik kan natuurlijk ook vragen geven die je denkt, ja, maar hoe moet je dan als christelijke gemeente daar dan in staan? Want wil je dan zeggen dan dat het veiligste is om alles bij het oude en vertrouwde te houden? Moet je dan als kerk niet met je tijd meegaan? Is dat de boodschap van Daniel 8? Omdat die mensen zich aanpasten en Daniel niet? Is elke aanpassing uit de boze? De kerk, de hervormde gemeente van Noordwijk, is ook niet hetzelfde gebleven met uitzending via beeld. Je wilt toch niet terug naar de tijd van de jaren 50? De bandrecorders, dat is het toch niet? Dat is wel een spannende vraag. Gemeente, als het gaat om vernieuwen vanwege vernieuwingsdrang, dan heeft het niet zoveel van doen met het verlangen van God dat we allemaal vernieuwd zullen worden. Maar God wil niet dat we vernieuwd worden naar het beeld van de wereld, maar naar zijn eigen beeld, naar het beeld van Christus. Zodat Christus een gestalte in ons hart en in ons leven krijgt. Wie de wereld wil volgen, gemeente, die heeft in de kerk niks te zoeken. Dan kun je het hier nog een tijdje uithouden, maar vroeg of laat verveel je je naar. Misschien is het dan beter tijd om te gaan. Als je dan toch die keus wil maken, maar weet wat je dan ook te wachten staat. Maar daarentegen, wie het Lam van God wil volgen, ja, die mag weten te horen bij de kerk, de gemeente van Christus. En trouwens, alles bij het oude houden, dat lijkt veilig. Maar laten we eerlijk zijn, als mens altijd de oude bent gebleven. En wie zo leeft en wie zo sterft, daarvan zegt de Bijbel, dan ga je voor eeuwig verloren. Als je niet vernieuwd wordt. Zo eenvoudig is het niet. Ja, maar hoe zit het dan wel? Nou, maak onderscheid tussen hoofd en bijzaken. Want hier in dit gedeelte gaat het om hoofdzaken. Gaat het om het hart van het evangelie? Dat zal ik laten zien. Wat gebeurt er dan hier? Nou, het gedurig offer werd hier weggenomen. Wat houdt het in? Het gedurig offer werd 's morgens en 's avonds gebracht tot verzoening. En zo kon en zo wilde de Heere God als heilige te midden van zijn volk wonen en werken. Wie die verzoening weghaalt en wegneemt, die haalt het hart uit het christelijk geloof. Gemeente, als je daaraan gaat morrelen, dan is dat eigenlijk als het beeld van de verwoeste stad van Zadkine. Misschien heb je dat wel eens gezien in Rotterdam. Naar aanleiding van het bombardement, begin Tweede Wereldoorlog, waardoor Nederland zich heeft overgegeven, het centrum van Rotterdam werd plat gebombardeerd. Zadkine heeft een aangrijpend monument gemaakt. Dat is een man, maar zonder hart. En daarmee wilde hij laten zien, zo is Rotterdam haar hart kwijtgeraakt. En zo is het ook met het geloof, als de verzoening eruit wordt gehaald. Dan kun je voor de vorm heel wat laten zijn, maar als het niet meer gaat over verzoening, dan leeft het niet. En dat weet Gods tegenstander ook. En wat een listigheid om juist daarop te focussen. Om het gedurig offer te blokkeren. Hoe deed die Epifanes dat? Nou, op ongekende en grove manier. De tempel werd ontheiligd en notabene in het heiligste der heiligen werden varkens, onreine dieren geofferd aan de afgoden. Je kunt je voorstellen wat voor verschrikking dat is geweest voor de gelovige Joden. Hoe donker kan het worden? Het heiligste der heiligen is geworden tot het ergste en het wordt het meest ontheiligd. En daarom met recht is deze Antiochus Epiphanes de oud-testamentische gestalte van de antichrist, duivels en uit de afgrond. En gemeente, dat is wel de rode lijn van de aanvallen van de boze. Zo is hij ook bezig geweest in het leven van Christus, bij de verzoekingen van de Heer Jezus. En ook aan het laatst, aan het kruis, dat de mensen riepen, kom van het kruis af. Dan zullen we je geloven dat je de Messias bent, met maar één bedoeling, opdat hij niet de weg van lijden en sterven zou gaan. En zo komt de duivel ook heel dichtbij in ons leven. Je mag best naar de kerk. Je mag best in de Bijbel lezen. Je mag ook best je gebeden opzeggen. Maar als het gaat om het komen tot Christus, dan is het alsof de duivel alles op alles zet om je daar vandaan te houden. Dan gaat het erom spannen. Als zondaar tot de levende Christus komen. De waarheid ten onder. Ook in christelijke kring, gemeente. Hoeveel gezag heeft de Bijbel in ons leven? Hoe vaak gaat de Bijbel open? Is het bij ons niet vaak, oh, nog even lezen, nog even bidden? En het even verraadt wel iets van, hangt het erbij? Is het, oh ja, dat hoort bij het ritueel? Of heeft het een centrale plek? Ik vrees dat we veel te gezapig zijn in deze strijd. Broeders en zusters die vervolgd worden vanwege het geloof, die zeggen niet heel vaak, wij hebben het makkelijker dan jullie in het Westen. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Wij ervaren vaak van, voor ons is het makkelijker om christen te zijn. Maar zij zeggen, nee, voor ons is het makkelijker. Hoe dan? Nou, ze zeggen, we hebben eens die keuze voor Christus gemaakt. En we worden door onze vervolgers elke dag aan die keuze herinnerd. Jullie moeten elke dag die keuze weer maken. En er zit wel wat in. Dus de ene dag gaat het best goed. Maar de volgende dag hebben we er soms geen zin in. En dan zijn we onherkenbaar als christen. Dan zijn we van die kameleons. We passen ons aan de omgeving. Een bruine achtergrond, dan zijn we bruin. Witte achtergrond, dan zijn we wit. Donkere achtergrond, dan zijn we donker. Maar zo moet het niet zijn. De gemeente denkt er eens over na, hoe we meer gewapend zouden kunnen zijn. Nu het donker wordt. Wat hebben de zondagse diensten nodig? Zowel online als fysiek om toegerust te worden. Verslap niet in deze ingewikkelde tijd. Natuurlijk, ik begrijp het. Het kan 's morgens aangenaam zijn wat langer te blijven liggen. Maar als het goed is, is het toch ook weer heimwee. Met Psalm 84 om samen te komen. Ook al kan het nu nog niet. Laat het niet te veel gevraagd zijn om alleen of samen de diensten te volgen. De vraag is uiteindelijk, wat mag het geloof ons kosten? Als het donker wordt. Ja, maar wou u dan zeggen, is er dan helemaal geen lichtpuntje? Dan wordt het wel een hele sombere preek. Nou, laat het licht schijnen. Hoe? Nou, allereerst dit. Het woord van God is als een lamp dat schijnt in de duisternis. Jongens, jullie kennen die tekst ook wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Mooie psalm, mooie tekst, psalm 119, om uit je hoofd te leren. Uw woord, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Wat kan het donker zijn? En dat gevoel kom je ook tegen in dit gedeelte van Daniël 8. Hoe lang nog? Hoe lang kan het gebeuren dat de tegenstander van God lijkt te roepen? Komt er nooit een einde aan? En we herkennen daar iets van de roep van de martelaren onder het altaar. Die roepen om vergelding. Hoe is dat dan gegaan? Nou, Daniël is er beroerd van. Als hij op zich laat inwerken hoe de boze succes zal hebben. Tegelijkertijd weten we ook hoe nauwkeurig deze profetie in vervulling is gegaan. Ik zei het al even, tot 164 voor Christus. En zo staat het ook geschreven, zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Hier wordt gesproken over 2300 avonden en morgens. Dan gaat het over de offers van avond en de morgenoffers. Dus gedeelte 2 gaat het over 1150 dagen. Dat is iets meer dan 3 jaren. En dat is inderdaad de periode geweest waarin deze dwaas Epifanes ervoor zorgde dat er niet meer geofferd kon worden. En we weten ook vanuit de geschiedenis dat een zekere Judas Maccabeus heel dapper de opstand heeft geleid tegen deze goddeloze koning. En zo kwam de tempel toch weer in Joodse handen. In 164 voor Christus wordt de tempel weer opnieuw ingewijd. Met allerlei rituelen wordt het wat ontheiligd was weer heilig verklaard. En juist in die donkerste periode, een van de donkerste perioden uit de geschiedenis van Israël, schijnt toch weer het licht. En het heet het Chanukka-feest. Met het feest wordt de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus door Judas de Maccabeer gevierd. En na die herinwijding was er slechts 1 kruikje met koosjere olie aanwezig om de menorah te laten branden tijdens de reiniging van de tempel. En dat was het wonder. Het verhaal gaat dat dat kruikje niet opraakt. Maar genoeg olie bleef schenken om de menorah gedurende 8 dagen brandend te houden. En zo is het Chanukka-feest voor Israël door heel de geschiedenis heen een symbool geworden dat de duisternis nooit het laatste woord heeft. Ook in de Holocaust. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, waar 6 miljoen Joden op fabrieksmatige wijze vermoord zijn. Bijzonder zelfs dat ze in 1948 tegen alle verwachtingen in weer eigen land mochten ontvangen. Om het met taal van Daniël 8 te zeggen, ze mochten het sieraadland weer uit Gods hand ontvangen. Een eigen staat werd gesticht. Wij mogen als christelijke gemeente daar iets van het werk van God in zien, gemeente. omdat er nog beloftes openstaan voor het volk van God, onze oudste broeder. En laten we daar eerlijk in zijn, niet omdat Israël zo'n bijzonder volk is, het is op zich wel een bijzonder volk, maar laten we ook nuchter zijn. In bepaalde opzichten is Israël nog seculierder dan Nederland, met relatief bijvoorbeeld meer abortussen. Maar het geheim van Israël, dat is de God van Israël die zich nooit heeft teruggetrokken. Hij heeft nergens gezegd, nu is Israël mijn volk niet meer. Integendeel, hij schijnt met zijn licht in de duisternis. In Johannes komen de Heer Jezus, in het Johannes-evangelie komen we Jezus tegen rondom het Chanukka-feest. En dan zegt hij, ik ben het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal het licht des levens hebben. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. We hadden het zo even over Israël als Gods uitverkorene. Maar er gaat er nog één bovenuit. Gods uitverkorene bij uitstek, dat is Jezus de Christus. En dat heeft hij geweten. Zo fel aangevallen van alle kanten. Niet begrepen door zijn discipelen, maar de weg alleen gegaan. En de diepste duisternis kwam over hem aan het kruis. Door God en mensen verlaat. Als het donker wordt voor Gods volk. Denk dan aan Golgotha, gemeente. Hoe donker je het ook kan zijn. Misschien psychisch zit je wel aan de grond. Of met een burn-out thuis. En trek je 's morgens het liefst een deken over je heen. En hoop je maar dat het avond was. En 's avonds hoop je maar dat het 's morgens is. Zo donker kan het zijn. Je doet er niks aan af. En niemand begrijpt je. Maar ik mag dan wel zeggen, denk dan aan Christus op Golgotha. Of lees vandaag of deze week zondag 16 van de catechismus. Vraag en antwoord 44. Als het gaat over het verlaten zijn van Christus door God. Wat heb je daar dan aan? Nou dit, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, dus in de diepste duisternis, verzekerd ben en mij troost dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke lijden, in het bijzonder aan het kruis, mij van de helse benauwdheid en pijn heeft verlost. Gemeente, wat een machtig, wat een heerlijk evangelie. Nooit zijn we zo diep gezonken. Nooit zijn we er zo ellendig aan toe of Christus is reeds voorgegaan. En daarom, dat zeg ik niet alsof het dan maar een lichtpuntje is in de verder donkere duisternis. Want dan zou het lijken alsof de duivel toch gewonnen heeft. Alsof de duisternis toch sterker is. We komen samen op zondag. Ook vandaag is het een klein beetje paas. En wat gebeurde er op Pasen? De nieuwe morgen was aangebroken. De zon was opgekomen. En het laat iets zien dat de duisternis het heeft afgelegd. De duisternis moet wijken voor het licht van de zon van de gerechtigheid. Het morgenlicht van de eeuwigheid is aangebroken. Zo is Jezus Christus, zoals Paulus dat vaak noemt, Israëls hoop. Laten we bidden dat Israël zalig zou worden. En de contouren horen dat er meer belangstelling is dan ooit onder de Joden. Dat er aantal Messias blijdende gemeenten en gelovigen aan het groeien is. Maar laten we niet vergeten ook zelf te leven uit die hoop. Licht in de duister. Ook nu kan het soms zijn, hoe lang nog? Paulus ziet in de eindtijd, in navolging van Christus, antichristelijke machten zich groot maken. De duivel weet dat zijn tijd kort is. Opnieuw kan het donker worden. De vervolging is heftig. Lees de verhalen van bijvoorbeeld Friedenstiemen, SDOK. Denk aan Noord-Korea. Maar misschien van de week was er een online event van SDOK, misschien heb je het ook wel gezien. Notabene in Rotterdam, ook hier in Nederland, vervolging met doodsbedreiging. Maar denk ook aan China, waar het in rap tempo minder wordt voor onze broeders en zusters daar. En toch, heel het rijk de duisternis weet wie Jezus Christus is, zingt een lied. Hij is de hoogste Heer, en zo is het gemeente. Toch een boodschap van hoop door alle strijd heen. Laten we juist in deze periode waarin je elkaar als gemeente minder fysiek kunt ontmoeten, elkaar online of via de telefoon of via een berichtje, bemoedigen en aansporen. Niet alleen hoe het gaat, maar ook wie Christus voor u en voor jou wil zijn. Licht en hoop. Hoop voor de volk licht in de duisternis. En wie met hem leeft, gemeente, die komt niet beschaamd uit. En let zo op Israël. Die deur naar de Messias gaat steeds verder open. Paulus zegt dat heel Israël zal zalig worden. Als ze ziet wie Jezus is en hem gaat belijden. En wie de duisternis liever heeft als het licht, die kiest als verdwaasde voor het leven de dood. Ga niet zo verder als dat zo is, maar laat zijn licht je duisternis doen verdwijnen. Wie van genade leeft, die mag weten, niets en niemand zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus. Corona niet, ziekte en zorg niet, zelfs de duivel niet. Klem je daarom maar vast aan Jezus Christus. Want alle beloften zijn in hem ja en ze zijn in hem amen. Amen. Opnieuw komt Psalm 73 en nu eigenlijk als antwoord op die klacht uit het eerste vers hoe donker het kan wezen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Laten we samen danken en bidden. Als het donker wordt voor uw volk, we hebben ervan gehoord, vanuit dat onbekende Daniel 8, zo kan het ook spannend worden in onze tijd. Maar we hebben ook gezien uw Zoon, de Heer Jezus. Alle duisternis kwam over hem heen. En tegelijkertijd bevrijdde het evangelie. Nooit zijn we te ver heen, Heer. Of er is hoop, er is ook licht. En zo danken we u voor die bevrijdende boodschap opnieuw, die u ons geeft. Dat we zo geroepen zijn om ook elkaar te bemoedigen in deze tijd waarin het anders is dan anders. Maar niet dat het een instrument in de hand van de boze kan zijn om elkaar uit elkaar te jagen. Maar dat het ons des te meer aan de troon van uw genade zal brengen. Verbonden door eenzelfde geest, één Heer, één geloof in alle verscheidenheid. Wilt u zo de gemeente hier bouwen in het allerheiligst geloof. Waar we ook wonen, waar we leven. En of we nu vakantie hebben of dat al hebben gehad. Of komende week een werkweek hebben. Heren, doe ervaren dat u erbij bent. Wilt u zo uw dienaar aan deze plaats verbonden alles geven wat nodig is samen met zijn gezin. Stel hem tot rijke zegen. We mogen u bidden voor Israël, onze oudste broeder. Als het daar ook over ging. Heren, door diepe dalen is Israël reeds heen gegaan. Ook door de antisemitistische haat. Door alle eeuwen heen. De duivel zit niet stil. En wat een dieptepunt in de Tweede Wereldoorlog. Zoveel Joden. Gedood en vermoord. Verschrikkelijk. En ook als christelijke gemeente moeten we eerlijk belijden dat we er niet zonder schuld onder vandaan komen. Dat ook met een beroep op de Bijbel er verschrikkelijke dingen zijn gezegd. Heren, we belijden daarin ootmoedig onze zonde en schuld. En we bidden u, wilt u Israël zegen. De Joden wereldwijd, maar ook zij die terugkeren vanuit allerlei landen naar Israël. Zegen haar om tot een zegen voor de wereld te zijn, maar juist ook in haar anders zijn. We horen van bemoedigende berichten dat het aantal Messias beleidende gemeenten en gelovigen voorzichtig maar zeker ook stijgt en toeneemt. Te midden van ook aanvallen soms vanuit de orthodoxe kant. Heren, we bidden u dat ook bij orthodoxe rabbijnen die zo ijverig zijn in de schrift, dat de schellen van hun ogen mogen vallen. En dat ze Christus als gekomen Messias mogen omhelzen in een levend geloof. Vervul uw belofte, Heren. Zegen zo ook hen die vervolgd worden. We denken aan hen die ook in Nederland worden vervolgd, omdat ze over zijn gegaan vanuit de duisternis naar uw licht. Heren, zegen organisaties die zich inzetten voor vervolgde broeders en zusters. Zegen ons om licht te zijn in de duisternis, zoutend zout. Heren, wilt u zo ons sparen en bewaren. Ga met ons mee, behoed ons en bewaar ons. Ook als er soms persoonlijk duisternis kan zijn. Een psychische wanhoop, stemmen in ons hoofd. Dat het lijkt alsof het einde van het leven beter is dan door te leven. Heren, wilt u hou vastgeven in het evangelie, in uw belofte, die in Jezus Christus zo betrouwbaar zijn. Heren, wilt u zo hier hen gedenken, die misschien verbitterd zijn en misschien afscheid genomen hebben van de christelijke gemeente en er nooit of nauwelijks meer komen, maar niet los zijn van de God van Israël. Raak ze aan, Heer, misschien via een online uitzending, dat ze toch weer op het spoor mogen komen van het evangelie. Misschien vanmiddag wel iemand die toevallig, wat we dan zeggen, ingeschakeld heeft. Heren, dat ook zij de liefde van u mogen ervaren. Breid zo uw koninkrijk uit. Heer, u bent altijd een verrassend God. Het gaat om uw eer, om uw naam. Neem het tekort in spreken en luisteren weg. Ga ze met ons mee. Hoor ze ons gebed. In Jezus' naam, onze Heren. Amen. Het laatste vers uit Psalm 73. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En het eindigt met een hele persoonlijke belijdenis. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14. Ontvang alle de zegen van onze God om ook zelf tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.